het korfbal, hè, dat is vooral na de Tweede Wereldoorlog van de grond gekomen. HCC heeft ook een afdeling gehad. HCC is zelf in rond 1849 als sportvereniging ontstaan. Het korfbal is er later toegevoegd. Dat moet geweest zijn ongeveer?
Nou, ik denk dat het in 1958 in die buurt geweest is. Precies weet ik dat niet, want we hebben dus al het feest gehad van 25 jaar bestaan, HCC, en daar zaten wij dus ook al steeds bij. Dus ik wou eigenlijk niet weten wanneer we dus beginnen. Ik weet dus zelf dat ik begon toen ik jong of 14 was. Nou, toen was het al een draaiende vereniging. Dus ik denk dat het 62, 60 in die buurt opgericht zou moeten zijn.
Jullie speelden toen de tijd?
We speelden toen bij de CKB, was dat vroeger, de Christelijke Korfbalbond was dat. En daar speelden we dus, Enkhuizen, Andijk, Opperdoes, Hikkegaard. Ja, dat waren eigenlijk de grote, Breesand had je dus toch vroeger. En dat is er nu nog. Korfbal bij Breesand is er nog steeds.
Waar het over het algemeen de christelijke vereniging wij toch
christelijke.
Nooit tegen de neutrale vereniging, bestond dat niet?
Nee, ja, die bestonden wel, maar die zaten dus allemaal in Zaandam. Dus later kreeg je de toevoeging, want ik heb dus ook in het bestuur gezeten van de christelijke afdeling bestuur van Noord-Holland. Die is dus samengegaan met het landelijk bestuur van de Korfbalbond. En toen ben ik daar ook in gaan zitten als afgevaardigde van de CKB. Ja. Dus de CKB is overgegaan in de landelijke korfbalbond zoals die nu bestaat.
Jullie hebben een terrein gehad, een oefenterrein.
Ja,
dat was...
meerdere, ja. We hebben er meerdere. We zijn begonnen op de Pasteurstraat. Van de Pasteurstraat zijn we teruggegaan naar schoolsportveldencomplex. Toen hebben we nog een tijd hier op de sportlaan getraind en gespeeld. Hadden we gewoon maar de keten, hadden we dus als kleedlokalen. En we hebben in de laatste jaren van het bestaan van HCC Korfbal hebben gespeeld bij HCC zelf. Toen hadden hun dus de nieuwe kantine gebouwd. En hadden wij als de oude kantine als kleedlokalen en als om te gaan zitten na de wedstrijd. Want het was toch altijd weer een verschil. Die voetballers die zagen opeens meiden lopen in de kantine. En dat was toch weer anders dan wij gewend waren. Wij wisten wel, meiden en jongens, dat ging gewoon met elkaar om. Maar die voetballers die probeerden toch weer een beetje de charmes in de strijd te gooien. Dat liep soms nog wel eens een beetje verkeerd.
Ja, het is natuurlijk een gemengde veldsport.
Het is een gemengde, de enige gemengde veldsport die er eigenlijk is. En dat is dus eigenlijk het korfbal. 6 meiden, 6 jongens, toen in die tijd. En er zijn ook heel wat huwelijken uitgekomen uit die korfbal.
Thank you.
als 10-11-jarige kon je dus lid worden bij de korfbalvereniging.
En je zat ook in een jeugdafdeling?
Ja, dat de jeugd. Nou, dat viel gewoon onder het grote bestuur. Je had toen niet echt een jeugdbestuur en een seniorenbestuur. Dat viel gewoon onder één noemer.
Dat waren veel schoolkinderen bij dus.
Ja, dat waren de meeste waren allemaal. En het was meestal dan alweer de eerste groep van de korfballers, die waren dus eigenlijk allemaal van het KVH van basketballen overgekomen. En dat was Frans Koning, Marvin Soelen, Kees de Jong, dat is toch een echte basketballer geweest, die altijd hier vroeger werd een basketballer. Die gingen dus ook korfballen erbij. En dat is dus wel de oprichting van het korfbal geweest.
Was het altijd een beetje 50-50 wat de verhouding betreft, jongens en meisjes?
Nou, dat was soms wel eens moeilijk. Soms heb je jaren dat je zegt van nou, ik heb jongens overschot, meisjes tekort. En het andere jaar waren er weer jongens tekort en meisjes over. En dat is dus vaak het probleem geweest dat je dus geen team kon samenstellen. Omdat je dus tekort aan jongens had of tekort aan meisjes had.
Maar in principe mocht het dus wel dat je dus uitsluitend dat jongens of uitsluitend meisjes bestond.
Het was alleen maar jongens en meisjes. Dat kon niet zomaar zeggen, die ene speelt met 7 meisjes en 5 jongens, dat kon niet.
En als je aan tekort jongens of meisjes had, dan...
Moest dat team gewoon uit de competitie genomen worden. Of je moest gewoon eentje lenen van die een uur ervoor gespeeld had. Die speelde dan in het team daarna weer een keer. Maar, kijk, toen had je nog niet... Het spelerspasje, dat is later pas ingekomen. Toen we samen gingen met de grote bond, toen zijn de spelerspasjes gekomen. En dan moest je dus overleggen of je dus gerechtigd was om te spelen. Dat hebben ze bij de voetbal nu nog eens. Maar bij de korfballen hadden ze dat al heel vroeg.
Ja. Wat waren de huishoudelijke regels? Waar moest je in ieder geval voldoen, behalve naar het betaal van contributie?
Nergens, helemaal geen verplichtingen.
Je werd niet gevraagd naar je... achtergrond?
Nee, er werd niet gevraagd naar je christelijke achtergrond of helemaal niet. Want je kan al zien in die foto's die erbij staan. Nou, Kees van den Neut is toch gewoon een jongen met zonder christelijke achtergronden. Mm. En dat zijn er een hele hoop. Meestal zijn er nog katholieke meisjes bij en gewone christelijke meisjes. Mm. Dat is eigenlijk omdat het maar één vereniging was. Was het dus gewoon van alles bij elkaar.
Maar ja, je speelt natuurlijk op de zaterdag.
Speelt op de zaterdag, ja. Dat is gewoon een... En dat is ook later in de landelijke bond. Had je dus aparte zaterdagsklassen. Waar dus de CKB-verenigingen dan ingingen. Maar dat hield dus wel in dat je dus eigenlijk nooit tot aan de eerste klasse kon gaan. Want dan zat je dus met het probleem dat je ook zaterdags moest spelen. Want als je nu kijkt naar de grootste eigenlijke club die vroeger uit de CKB was, dat is DKOD. Dat is dus echt een christelijke vereniging waar ook Ben Krum ingespeeld heeft. Dat is de bondscoach van Nederland geweest. Die speelde uitsluitend op zaterdag. Dus al die zondagsverenigingen waren verplicht in de competitie dan één keer zaterdag te spelen. Dat is wel doorgegaan steeds.
Jullie trainen minimaal één keer per week?
Ja, dat is... Vast altijd, één keer. En dat is maar dinsdag of donderdag. En...
Ja, je had je vooral met de aspiranten belast, hè?
Ik had me toen met de aspiranten belast, maar... Ik denk dat ik kort daarna mijn diploma korfbaltrainer heb gehaald. En toen meneer Van Gadderen, ik denk dat hij maar heel kort is geweest, weg is gegaan... ben ik dus eigenlijk de trainer, jaren trainer van de korfbal geweest.
Ja, wat ging zo'n training nou in die periode?
Het was gewoon leren schieten en liefst van zo ver mogelijk, want wij zitten nog wel eens naar basketballen te kijken. Nou, die halen het misschien nog eens vanaf de middenlijn, maar wij schoten echt van 30 meter, schoten wij hem zo het mandje in. En dat is dus het, daar trainde je meestal op en op spelsituaties, daar werden we ook op getraind.
Snelheid en zo.
Snelheid. We deden nog wel alles. Eén keer in de 2 maanden moest je 20 rondjes lopen. En dan werd de tijd opgenomen. En dan moest je kijken hoor. Dat werd ook wel eens gedaan, ja.
En de sportieve regels werden ook altijd in acht genomen?
Nou, we zijn nog wel eens naar het ziekenhuis gegaan. Omdat we een oogbloedend oog hadden hoor. Dus dat gebeurde ook bij de korfbal.
Ja, maar dat ging toch niet op met opzet, neem ik
aan? Nee, maar dat gebeurt. Kijk, het is bij elke sport kun je dus blessures oplopen. En dat had je op de korfbal.
Maar je kon ook wel eens de kaart krijgen, dat je dus het tijd...
Nou, dat gebeurde weinig hoor. Dat gebeurde weinig. Dan moest je het wel heel gek maken dat je een gele kaart kreeg, omdat je eruit gestuurd werd.
Als je iemand een stomp in zijn zij gaf, vervolgens.
Nou, dat gebeurde bijna bij de korfbal niet. Nee, dat... We hadden wel één vereniging waar we altijd ruzie mee hadden. Dat was Asonia uit Amdijk. Daar speelde dus een groep jongens in. Nou, en die van ons, dat was altijd ruzie. Dan gebeurde wel eens dat we dan wel eens er eentje uitgestuurd werd, ja. De topjaren is eigenlijk net na de samenvoeging met de landelijke club gekomen, met de echte korfbalbond. Toen zijn we dus één keer kampioen van Noord-Holland geworden. En dat was echt een heel groot feest. Dat denk ik in de 71 of 72 was, want iets daarna ben ik getrouwd. En dan, toen waren we dus van alle verenigingen in Noord-Holland, waren we dus als standaardteam. Waren we dus eerste geworden.
Onder het Noordzeekanaal of weet
je? Boven het Noordzeekanaal. Dus of vanaf boven, Amsterdam ja. tot de Helder.
Met Amsterdam meegewerkt.
Amsterdam, we zaten dus, Mick zat erin. Niet blauw-wit, dat was die hele grote top. Maar dat ging gewoon om Noord-Holland-Noord eigenlijk weer.
Kwam het omdat jullie ook veel te danken hadden aan de marine? Die misschien nog wat meer talent?
Nee. Soms hadden we wel eens een marineman die dus in dienst kwam en die dan toevallig met ons meespeelde een jaar of twee jaar. We hebben zelfs nog een tijd een trainer gehad, die was dus beheerder van de hoe heet die, dat van de PMT, dat gebouw, want daarin, die was beheerder van het PMT gebouw. En die is ook jaren nog trainer geweest bij ons. Hoe heette dat?
Dat protestant militaire huis,
daar was hij beheerder van. Maar die kwam ergens uit Eindhoven vandaan en die speelde daar in een hele grote vereniging. En die is toen ook nog jaren hier trainer geweest. En dat gebeurde wel eens dat er een militair lid werd. En dan kwam hij meestal wel in het eerste, want we waren meestal goede spelers.
Betekent dat als je kampioen werd van Noord-Holland dat je ook nog verder het land in kon?
Ja, dat hebben we niet gehad. Wij hebben dus eigenlijk het meeste allemaal tot Amsterdam gehad. Dat is niet verder. Maar als je echt nu gaat kijken naar de landelijke korfbal, daar is het allemaal Groningen tegen Amsterdam. Dus,
dat speelde toen nog niet.
Nee, toen nog niet. Maar wel in de gewone klasse, de hoogste landelijke klasse. Maar bij de CKB had je dat niet.
Ja. In 1966 hadden jullie 60 actieve leden. Mede dankzij toch wel meneer Van Garder.
Ja,
die heeft
denk ik, ja.
Is die vereniging toch tot bloei gekomen. Ja. Al hebben jullie op een gegeven moment wel dus acties moeten voeren.
Ja, want we wouden natuurlijk groter groeien, denk ik. En als ik ga kijken naar mijn tijd dat ik dus in korfbal was, nou toen was het toch wel weer een beetje minder hoor. We hadden misschien 1 of 2 senioren en 1 seniorenteam, maar dat werd toch wel, het is wel een hele tijd heel minder geweest hoor. Dit, ik denk dat dit toen in die tijd van meneer Vergaderen, dat het toch echt de topjaren van de HCC geweest is. Ja.
Die Lucifers-actie, wat hield dat nou in? Werd
dosis... Nou, er werden dus zoveel doses Lucifers gekocht en die moesten wij dus aan de huizen moesten die proberen te verkopen weer. Ja. Voor een bepaald bedrag ten steun van HCC. Ik denk dat er bovenop de sticker HCC korfbal gestaan heeft.
Dus jullie kochten die Lucifers bij een groothandel?
Bij een groothandel en met een bepaalde sticker erop. Ja. En die moesten wij dan weer verkopen aan de winkel, aan de mensen. Ik denk dat dat geweest is, want ik kan het niet voor mijn geest halen hoe dat toen gegaan is.
Nou, het heeft toch in ieder geval 1500 gulden opgeleverd. Dat was voor die dagen toch nog een redelijk bedrag.
Dat was toen een heel groot bedrag, ja. Dat denk ik wel, ja. Want ik zou niet meer weten wat mijn contributie ik toen moest betalen. Dat zou ik echt niet weten.
Maar het geld dat kon je goed gebruiken hè, voor het clubgebouw waarschijnlijk. En,
ja, wij speelden toen op de sportlaan van de Pasteurstraat. Nou, daar had je dus 2 kleedlokalen en we hadden daar geen kantine. Dus we moesten daar gewoon, je kon wat fris drinken, maar dat moesten we zelf meenemen dan. Maar voor de rest was er eigenlijk helemaal niks.
En je kon je ook douchen of opknappen?
Kon je niet douchen daar in de Pasteurstraat. Er waren alleen maar wasbakken en voor de rest was er helemaal niks. Nee. Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen natuurlijk bij een sportvereniging.
Maar bij de zustervereniging was het natuurlijk niet veel anders. Hè?
Was het net zo. Aan de ene zijde waren we dus, ik weet nog wel dat we naar Amdijk gingen. Dat we eerst schapen van de wei af moesten sturen voordat er gekorbeld kon worden. Ja. Dat is gewoon zo geweest. Dat is altijd zo geweest. Alleen DTS, dat was dan Enkhuizen. Die was dus een soort combivereniging met de voetbal. En die hadden dus, net zoals wij later bij HCC gingen, hadden die dus betere kleedlagen. Ja. Dat is ook maar later hoor.
The leaves of brown came tumbling down, remember. In September, in the rain, the sun went out just like a dying ember. That September, in the rain, to every word of love I heard you whisper. The raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. Ooh, that September in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That's September in the rain. I said that September in the rain.
Wat is nu het verschil tussen korfbal en microkorfbal?
Nou, korfbal buiten was vroeger met 12, 3 vakken. Dus aanvalsvak, middenvak, verdediging. En een microkorfbal is al gelijk ontstaan met alleen een aanval en een verdediging. Dus dan had je maar 8 man nodig. 4 jongens, 4 meiden. En dat kon je natuurlijk makkelijker een team op de been te brengen dan met een 12-tal. Want je kon zo meer teams indelen. Dat was een voordeel. Alleen een nadeel van het microkorfbal was, je speelde altijd binnen. En je moest dus heel in het rij zien. Wij moesten dus hier in de sportlaan spelen. Daar hebben we jaren gespeeld. Alleen het nadeel van deze sport al was, het plafond was wel te laag voor de korfballers. Want we zaten steeds tegen het plafond aan te schieten. Als je nou in Amsterdam speelde, ze speelden in de Oude Rij. En die was natuurlijk een stuk hoger dan de korfballensport of de sporthal hier in Den Helder. En dat is een nadeel. Je moest dan hele lange reizen maken. En de microwedstrijd duurde meestal maar 2 keer 20 minuten. Terwijl een korfbalwedstrijd gewoon 2 keer 3 kwartier duurde. Dus je ging eigenlijk maar voor 20 minuten of 40 minuten moest je een hele lange reis maken. En dat was wel een hele dure business natuurlijk in die tijd.
Ja, dat betekent dus waarschijnlijk dat de contributie verhoogd moest worden.
Ja, dat zit er wel in geweest. Dat zal zeker een gevolg zijn geweest. Want meestal gingen we dan met eigen vervoer. Want dat werd dan gewoon, de chauffeur werd dan betaald door de spelers. En dan ging je gewoon uitwedstrijd spelen. Ja. Want vroeger weet ik nog wel dat we dus, als we dus naar de bondsdag gingen van de korfbalbond, bij de CKB, dan gingen we dus altijd naar Utrecht. Dat was altijd tweede Pinksterdag. Maar toen gingen we dus eigenlijk al met de club uit Bresant, gingen we samen in één bus. Want dat was weer goedkoper natuurlijk.
Ja, ja. Er waren toen nog maar 5 verenigingen in
ja,
het Holland.
In de Holland.
En er gingen toen al stem op om die afdeling mee op te heffen.
Ja, maar dat was dus een nadeel, dat je dus al, als je dus verder ging, dat de kosten alweer zoveel duurder waren. Plus die verenigingen die dus in Amsterdam zaten, die wouden eigenlijk helemaal niet naar Den Helder, want het kostte hun te veel. Als je nu gaat kijken, dus daar in de Zaanstreek, nou, daar barst het van de verenigingen. Als die met de jeugd moeten gaan, die gaan ze gewoon op de fiets. Ja, dat kost natuurlijk niet. En bij ons moesten we altijd Bresant, Andijk, Enkhuizen, Alkmaar, dat waren de enige verenigingen eigenlijk.
Had de landelijke bond geen begrip voor de situatie?
Nee, kijk, dat heb je bij elke sportbond heb je dat. Kijk, als je ver woont, kijk, als je nu naar de spelers van Texel gaat kijken, van de voetbalafdeling, die spelen ook bijna niet in de kop van Noord-Holland of verder, want die zitten ook met het vervoersprobleem. Nou, dat had je vroeger met de korfbal, had je dat ook al. De kosten waren toen gewoon veel te hoog om te zeggen, we gaan met de bus elke keer naar, zelfs competitiewedstrijden weet ik nog wel, dat we dus met SWP samen in één bus naar verder gingen. Die werden dan afgezet in Enkhuizen en wij reden door met de bus naar Andijk en dan pakten we elkaar op.
Ja. Nou ja, de enige oplossing was natuurlijk met Neutaal samen te gaan. Maar ja, die speelde op zondag zeker veel, hè?
Die alles wat dus in de gewone landelijke korfbalsbond speelde, die speelde allemaal op zondag. Maar wat ik toen straks al zei, daar werd je gewoon ingedeeld in de klasse met zondagsvereniging. Maar die moesten toen verplicht zaterdags te spelen. Ja.
Hoe lagen die krachtsverhoudingen nou in Den Helder tussen de Neutrale en de christelijke korfbal?
Nou,
hebben jullie wel eens tegen de Neutrale gespeeld, voor de grap?
Nee, dat hebben we toen de CKB was. We speelden alleen maar tegen.
Ja, maar gewoon even oefenen, trainen.
Nee, ook niet. Dat deed ook niet.
Dan had je kunnen zien wat de verschillen waren.
Nee, nou, als je nu gaat kijken naar het verschil, dat was er denk ik toen ook niet zo groot. Als je dus de hoofdklasse CKB neemt en de hoofdklasse de gewone korfbalbond, dat maakte elkaar niet zoveel uit. Want je hebt tegenwoordig nog in Brabant, denk je nog, vrouwenkorfbal. Daar heb je alleen maar teams met bestaande, alleen maar uit vrouwen. Dat was vroeger ook al. En het is
mocht dus wel.
Maar die bond is dus een aparte bond. Dat is gewoon de meisjeskorfbal. Ja. Dat noemen ze dan. Het is niet de echte korfbal zoals ze op de televisie zien.
Nee. Nou, korfbal is natuurlijk toch wel een sport die hoofdzaak in de Benelux beoefend werd, hè, in het verleden, in België.
Ja, België en Nederland. Ik weet zelf nog wel dat ik later, ik ben zelfs nog afdelingstrainer geweest van een selectieteam van Noord-Holland. Ben ik nog een interlandwedstrijd in Engeland gespeeld. Dat is er dus later bijgekomen. En nu heb je Spanje, je hebt Thailand. Nou, het zijn steeds meer landen die dus gaan meedoen in het korfbal gebeuren. Ja, alleen als je dus de finale gaat kijken, dan is het of België of Nederland die winnen en de rest is. minder natuurlijk.
Ja, dat blijkt ook wel. Het wordt nog steeds nog niet geaccepteerd bij de Olympische Spelen.
Nee,
dat,
daar is het nog niet bij, nee. Dat is, heb ik nog niet gezien. En het zal, denk ik... Nou, ik denk, als je er komt... zou je het net zoals de basketballen krijgen. Alleen nog maar het micro-basketballen. Een micro-korfbal. Dat je dus binnen, maar niet van buiten. Dat denk niet dat het ooit zou doorgaan.
Nee. Hoe zit het met de opheffing? Want het is natuurlijk, bestaat niet meer HCC.
Nee, HCC.
Wat zijn er de oorzaken geweest en wat heeft de bestuurder aan gedaan om het te voorkomen?
Dat is een hele rel geweest en daar wil ik eigenlijk niet over gaan praten. Want daar hebben de kranten van volgestaan.
Maar je kan nooit kort vertellen misschien.
Nou, er is dus een ruzie geweest tussen het bestuur toen en de nieuwe voorzitter daar en mij. Ik moest dus op een bepaalde dag moest ik mijn sleutels inleveren. Ik was al, denk ik, een jaar of 10, 15 trainer. En op de een of andere dag moest ik mijn sleutels inleveren. En toen was het. En toen is eigenlijk de korfbalclub. Nou, binnen 3 jaar lag hij per oor.
Zou het nog wel mogelijk kunnen zijn in deze tijd om zo'n.
Om zo'n vereniging te starten is het denk ik wel mogelijk. Ik denk dat er nog. Er lopen nog genoeg. Korfballers van die periode die hier dus in Den Helder wonen en die hun kinderen dus makkelijk zouden kunnen leren korfballen.
Waar vonden de meeste onderdak toen op een gegeven ogenblik toen de vereniging werd opgeheven? Of zijn ze er helemaal?
Zijn er, stelletjes zijn er dus naar Wieringenwerf gegaan en naar de Annapolonen gegaan, maar de meeste zijn er gewoon mee gestopt.
Wanneer is het ongeveer geweest, de opheffing?
Nou, ik denk dat het in... Ik was 30, denk ik. 30, 32. Dus dat is ongeveer in 78, 80 is dat geweest, denk ik. Ja, dat is al een hele tijd over de kop.
Zijn daarna toch nog enkele pogingen gedaan om het weer...
Nee. Ik heb toen een hele tijd nog met één team. Ze hebben nog zelfs jaren gespeeld dat ze dus samen speelden met SVP. De ene week speelden ze dus hier en de andere week speelden ze bij SVP, die spelers. Maar het is heel langzaam... doodgebloed. Het is heel jammer, maar ja, het is zo.
Thank you.
in de maand oktober 1966 de verplaatsing van het Helders Hoedenhuis naar het pand waar eerder een herenmodezaak van Van der Maden was gevestigd. We spraken er steeds over met mevrouw Geervliet over deze winkel, maar ze is in 1951 als zelfstandige begonnen.
Waarom het besluit om in 1951 als zelfstandig onderneemster verder te gaan?
Nou, dat ik dan, als ik dan weet dat ik het een leuk vak vind, dat ik graag verkoop, dan doe ik het liever voor mezelf als voor een ander. En toen stond dat huis, Spoorstraat 112, te koop van de Ridder Meijer. En dat heb ik gekocht.
Dat was die drooggisterij. Ridder Meijer?
Nee, verder weg. Meijer, de Ridder Meijer bleef naast Albert Heijn. Tegenover de Vroomstraat. Ja. Daar ben ik begonnen. En ook tegenover Piet van der Maden. Ja. Weet je wat? De herenmodezaak. En Paul daar tegenover. Dat huis stond te koop voor 14.000 gulden, geloof ik, of 11.000. Ja, nou is het een lachertje.
Ja, je mag er nou minstens wel een nummertje bij doen.
Oh.
Er waren toen al 4 dames hoedenzaken, hè?
Ja. Dat is, moet je het weten?
Ja, zeg eens.
Stien Maas, de dames de Vries in de Vlamingstraat, de Beurs tegenover de Koningsstraat. Hadden we nou nog meer? En de Stad Parijs, ja, die 4 waren er. En ik werd nummer 5.
Ja, gaf het voor je geen probleem als 5e daarbij te komen? Want er was natuurlijk al zoveel aanbod.
Klinkt zo arrogant. Als die mensen binnenkomen en je kent elkaar als Helders heel goed. En het is een smalle beurs, dan kom ik niet met een hoed van 40, 50 gulden op de raven. Nee. Hoe sta je tegenover je klant? Die is nummer 1. En dan denk je, dat kan zij hebben. En dat had ik kennelijk wel, van het gezicht bekijken. Zij zou best leuk met dat of dat model staan.
Heb je de indruk dat die andere mensen in die hoedenzaken die diploma's en ervaring niet hadden?
Dat was toen getolereerd om zonder papieren te beginnen. Ja. Het diploma. En de Dames de Beurt was ook een hele goede winkel. En Martha de Vries helemaal. Want daar kochten wij vroeger zelf ook onze hoeden. Dat was ook heel prettig. Ik had, laat ik zeggen, even goed goede collega's.
Ja. De winkel Spoorstraat 112. Hè? Ja. Het was een vrij oud pand. Hoe zag het er van binnen verder uit? U had een etalage met
ouderwets herenhuis. Maar we hebben de voorgevel. Ja, van der Leek, de architect, heeft toen dat van die voorkamer een pui en een winkel gemaakt. En dan had ik achter nog een grote huiskamer en een serre. Het was echt zo'n hok van, en boven. En dan nog een verdieping. Die kan je er niet op zien. Hier nog net aan, hè.
Ja. U woonde er zelf boven, hè?
Ja.
En daar helemaal boven had je nog een zolder?
Slaapkamers, 2 voor en achter. Want ik had 2 zoons. Dus die moesten ook onderdak.
Ja. Houdt u dan een magazijn ook achter?
Nee.
Hoeden.
Wat ik over had. Want ik heb later de huiskamer bij de winkel getrokken. Daar ben ik helemaal boven blijven wonen. Dat wat ruimer werd.
Was er ook al onmiddellijk personeel?
L van Leeuwen. En A. Kind.
Met een D.
DT. A. Kind. DT.
Ook die hadden wel ervaring in het vak, die hebben ze niet zo aangenomen.
Alle ratten in het vak, die zaten vanaf hun jeugd. En mevrouw Kind zelfs in Amsterdam al, in het hoedenvak. En juffrouw van Leeuwen heeft jaren bij de beurs gestaan. Dus ik had 2 allround modistes.
Nou, u heeft de hoedenmode natuurlijk ook na die tijd gevolgd. U las ook wel tijdschriften zeker. En u had ook was geabonneerd op allerlei vakbladen.
Ja, maar ik ging wel iedere maandag naar Amsterdam. Bleef met alles op de hoogte.
Wat was je in Amsterdam te doen dan?
Nou, daar zijn dan de hoedenfabrieken, hoedenmaaksters. Ja. En daar had ik mijn vaste relaties. En dan niet te veel tegelijk inkopen, maar steeds vernieuwen. Dus als ik maandagsmorgens naar Amsterdam ging en er was weer iets leuks of iets nieuws bijgemaakt, dat je tenminste altijd voor de draad kon komen.
En ging er ook onder shows waarschijnlijk? Hoedenshows heb je altijd?
En het waren tevens dan modeshows. Ja. Dus dan brachten ze het toilet met de bijpassende hoed. Was altijd erg leuk. Werd goed ontvangen. Was heel veel in Krasnopolsky. Ja. Grote shows.
The buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." The buzzer told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, "Your story is so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." Papa, don't you blow your top. Fly right.
Op 21 oktober 1966 bent u verhuisd naar de spoorstraat 105. Hè?
Ja, en die entresol was zo groot en ruim en rekken. Dat toen ben ik ook in bontjas begonnen.
Waarom bent u eigenlijk verhuisd? Waarom van nummer...
Fijn. Hoe dat gekomen is, ik weet niet of, maar dat hoeft niet gepubliceerd te worden. De gemeente die heeft die schouwburg gemaakt en die moest gecamoufleerd worden. He? Was daar dat kale stuk plantsoen. Er was een vergadering in Bellevue en toen hoort Peet Vermeulen dat dat wordt verkaveld voor winkeliers. Dat stuk waar nu die vijf dagwinkels staan. En ik weet niet precies wat de grond kostte. Toen zegt hij, Diel, dat stuk eind Spoorstraat, dat is direct dood. Je moet zo'n kaveltje kopen. En toen is er een vergadering belegd in, nou, hoe was dat nog alweer, boven op het plein? Het hotel, Wout, zat er toen nog in, Jackie,
ja.
Weet je wel. Nou, en, maar toen bij aannemen is dan die andere van de Middenweg, die is dan de laagste inschrijver geweest. Zijn die vijf winkels gebouwd? Dus ik heb toen ook maar dat stuk grond gekocht van de gemeente en me daar aan op. Dus moest ik wel een woning zoeken. En ben ik toen met die zaak Spoorstraat 5 wonen. Jij weet nog beter de datum als ik, wanneer was dat?
Op 21 oktober 66. Maar het kwam ook omdat het gedeelte van de Spoorstraat waar u eerst zat natuurlijk ook minder druk werd, hè?
Ja, omdat de markt weg was. Ja. Want zaterdags, ach, dat was de beste dag voor die hele achterstuk. En die was toen ook al weg. Maar nou is het voor een hoed toch een kwestie van vertrouwen, maar men ging ook minder dragen.
Vrouw Enter Ulrich weilte am grünen Rhein, ihr Jüngste sind alle Geheimnisse ein. Sie sagte, das Schönste zu fressen, das unser eins hat, das ist der Salat. Das Entelein lauschte und staunte gar sehr und blitzelte frech in der Gegend umher. Da sah es die herrlichsten, süßesten Kirsch am Baum. Mama, pflück sie für mich, so bat es kläglich. Mein Kind, sagt die Mama, das ist unmöglich. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere,
wobei die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind.
Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie.
Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere,
nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind.
Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie.
Das Entelein klagte und weinte gar sehr, es trug sein gegebenes Schicksal nur schwer. Und als es dann groß war, dann ging es mit einem Bericht vors hohe Gericht. Die Großen, so sagte es, fräßen ganz keck den Kleinen die Kirschen und Sonstiges weg. Sie alle beanspruchten darin das nämliche Recht. Was sind das, sprach die Maus, für dumme Faxen? Die Kleinen müssten doch dann erst mal wachsen. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere,
wobei die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind.
Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Früchte fressen nur die großen Tiere,
wobei die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind.
Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie.
Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere,
nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind.
Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso,
ik ben begonnen op 112. En toen ging Piet van der Maarden, die stopte, die grote mooie zaak. Toen dacht ik, dan heb ik 3 etalages. En toen heb ik op 105 gezeten. Klopt, en toen, na 3 jaar, werd dat gebouwd. Toen ben ik verhuisd naar 5.
Wat voor soort hoeden verkocht u eigenlijk? Had u ook bruidjes, voor bruidjes aangepaste hoeden?
Ja, tulles. En kapjes en toestanden voor de bruidjes. En dat waren ook die 2 dames die er op de foto staan. Daar had ik speciale modistes voor.
En hoe heette dat ook alweer?
Bruidstulen.
Nee, zacht woord is dat.
Want als ze een hoedje hadden, dat is jaren de mode geweest, dan moest er nog een waletje voor.
Ja. Dat was de, ja. Had je ook wel jongere mensen in de zaak? Dus je zou zeggen, hoedendragen was een beetje voor oudere dames.
Een sportmuts en voor de jeugd een turban.
En ook wel meisjes die hoeden droegen. In 51 gebeurde dat nog wel.
Nou, weet je waarom? De kerken, dat was ook een massa. Dat mochten niet in de blote kop binnenkomen. Nee. En toen had ik die verenhoedjes allemaal uit Volendam. Nou, had ik er alleen verkoop van. Nou, dan hoef ik je niks te vertellen.
Nee. Maar u zal de ontwikkeling van het steeds minder dragen van dameshoeden later wel zorg ook hebben gevolgd, hè?
Nou, zeker. Maar ik bleef nog alleen zitten en ik zag het ook aankomen. En toen had ik er ook die bondhandel bij. En omdat ik dus, dat was een dagwinkel, toen ben ik dit pand eerst gaan huren. Want toen zei ik tegen de gemeente, nou, jullie hebben de Spoorstraat verpest. En we zijn verhuisd. En dan moeten jullie maar weer zorgen dat ik aan een woning kom. Want ik heb nu een dagwinkel, een grapje gemaakt hier op het raadhuis. Want die lui die kende ik wel. En toen kon ik dit huren. Nou, en dan was het niet zo ver lopen door de Prins Hendriklaan. Naar, totdat, die is er toen ingekomen, die meneer de Jong. Die heeft geloof ik van mij
Lambert over. De Jong.
Lambert de Jong, ja. En die dacht dat er goud te halen was in de Helder. Maar je moet je mensen aankijken.
Mister, what you callin', what you doin' tonight? Hope you're in the mood because I'm feeling just right. House about a corner with a table for two, where the music's mellow with some gay rendezvous. There's no chance romancing with a blue attitude. You've got to do some dancing to get in the mood. Sister, what you call them? That's a timely idea. Something swing-a-villa would be good to my ear. Everybody must agree the dancing has charm.
Van harte welkom al in het Nationaal Reddingmuseum Doris Rijkers. En een bijzonder welkom voor mevrouw Thesing, de dochter van de schilder Heike Jaarsma. En mevrouw Thesing, die heb ik me laten informeren, is 94 jaar. Maar vanmiddag heeft ze, toen ze bij de HWN op bezoek was, verteld dat ze 95 was. Maar het is dus 94. Nou, in ieder geval mevrouw Thesing, van harte welkom. We zijn erg blij dat u er bent. En ja, dat is toch een extra cachet aan zo'n dag waar we de schilder Jaarsma volop in de belangstelling staat. Ook heet ik van harte welkom mevrouw Smit, wethouder van cultuur van de gemeente Den Helder. Die en mevrouw Smit zal straks de opening verrichten. Voorts, de vele bezitters van de Jaarsma schilderijen die hun werk enkele maanden afstaan voor deze expositie. Zonder hun medewerking zou deze tentoonstelling niet hebben plaatsgevonden. Uw Jaarsma schilderij krijgt voor uzelf ook meer betekenis, nu u de andere werken kunt bewonderen en straks ook het fraaie boek Recht door Zee, dat u daarin meer over de schilder te weten kunt komen. De vrienden van het museum heet ik van harte welkom. Als trouwe aanhang van het museum hebben zij een financiële bijdrage aan het boek geleverd. Datzelfde geldt voor de KNRM, die een donatie voor het boek heeft gedaan. Verder de genodigden die zijn uitgenodigd omdat zij op de een of andere wijze geregeld met het museum contact onderhouden, waaronder de pers. Als laatste welkom aan de familie en vrienden van Rob Beaulieu. Hij heeft samen met Annette Jonker, de conservator van het museum, de laatste maanden hard gewerkt aan deze tentoonstelling en als auteur van de catalogus, ondertussen een dik boek van bijna 100 bladzijden, dat boek heeft hij gemaakt. Het boek, daar is straks nog ruimschoots gelegenheid voor. Het boek is bijzonder mooi en leesbaar geworden. Op knappe wijze heeft hij het leven en werken van Jaarsma een boeiend, maar vooral ook menselijk verhaal gemaakt. Het boek vormt de bekroning van de expositie. Het is niet eenvoudig in het museum een goede plaats voor een schilderij te vinden waar de belichting perfect is. De foto's van de schilderijen zijn echter onder ideale condities gemaakt, waardoor de catalogus zo'n mooie aanvulling is op de expositie. De drukkerij Egner, een bekende naam in Den Helder, heeft laten zien dat zij vakmanschap in huis hebben. Het boek is een eerste uitgave van het museum en ik kan u zeggen dat we dit zullen voortzetten en wat mij betreft in goede samenwerking met de firma Egner. Robert, complimenten voor het boek. Ik geef je nu het woord voor het overhandigen van het eerste exemplaar.
Thesing, ik ben blij dat u met uw zoon deze bijzondere dag in goede gezondheid mag meemaken. Uw vader, Heike Abraham Jaarsma, is weer terug in Den Helder. Eigenlijk is hij er nooit weg geweest, want zijn schilderijen hangen nog steeds in honderden kamers in de stad die voor hem het liefste was. En als je nu nog met een wat oudere Helders in gesprek raakt en je laat de naam Jaarsma vallen, dan hoor je direct weer een anekdote. Er zijn hier voldoende mensen aanwezig die dit kunnen beamen. Martin Kedde, de vorige directeur van dit prachtige Nationaal Reddingmuseum door de Rijkers, vertelde mij ooit: ik werd eens gebeld door een notaris die zei: ik heb een prachtig groot doek van Jaarsma. Zegt u dat wat? Toen vroeg hij: staat de strandpaal links en de botten rechts? Ja, zei hij, verbaasd door de telefoon. Hoe weet u dat? Ach, zei Kedde, 50% kans of ze staan net andersom. Deze tentoonstelling echter toont aan dat Heike meer heeft geschilderd dan paal 1 of 4 met de garnalenvisser op het strand van Huisduinen. Wij, de organisatoren, directeur Henk Stapel, conservator Annette Jonker en ik, hebben gestreefd om een goed overzicht te geven van Jaarsma's gehele oeuvre. U heeft geen idee hoeveel mensen we hebben teleurgesteld met de mededeling dat de keuze niet op hun schilderij is gevallen. Men kon daar soms echt kwaad om worden. We zijn wel blij dat we van een heel groot aantal mensen de mooiste zee die je ooit gezien hebt en die zij in hun kamer hadden, kunnen tonen. En voor dat tonen van die schilderijen moet ik vooral de vrijwilligers van dit museum bedanken. Deze expositie is dankzij hun enthousiaste medewerking zo mooi geworden. En de schilderijen zijn ook dankzij hun ontzettende innovatieve vindingen extra beveiligd opgehangen. Om u, bruikleengevers, maar gerust te stellen naar aanleiding van de recente diefstallen uit, zeg maar, het collega-museum hier op dit terrein. Hier zijn niet alleen zeeën en schepen die wij tonen, maar ook landschappen en vooral gezichten op Den Helder, de plaats die Heike in zijn hart had gesloten. Het zijn unieke beelden. Zo hebben wij het schilderij van de dijk met gezicht op Oud Den Helder te leen van de Oud-Katholieke Kerk. De speurtocht naar deze afbeelding is veelzeggend voor het onderzoek dat ik naar de werken van uw vader heb gedaan, mevrouw. Het begon met een bezoekje aan een van onze bruikleengevers uit Ouddorp, nabij Alkmaar. Hij had aangegeven dat hij in bezit was van een Jaarsma. Moest ik nu voor de zoveelste botter speciaal naar Ouddorp, dacht ik. Nou, niks botter. De dijk en het zwembad en notabene de foto van de situatie op het schilderijtje. Belangrijker was zijn verhaal erachter. Toen ik veel later nog een tip kreeg van dokter Philip Boscher, die aangaf dat er een Jaarsma hing in de Oud-Katholieke Kerk te Den Helder, bleek het dat het om de originele voorstelling ging, in groot formaat. Wat mij direct opviel toen, was de datering bij die signatuur. Onder de signatuur staat namelijk de datum 31-3-1944. Heike signeerde normaal slechts met een jaartal. Als er een datum op het schilderij staat, is die gerelateerd aan een gebeurtenis, zoals een huwelijk of een afscheid van iemand bij een dienst. Hier stond echter een datum die niet klopte, want Heike was op die datum, 31 maart 1944, bij u, mevrouw, in Bussum, vanwege de evacuatie. Dus hij kon nooit aan de voet van de dijk gestaan hebben en langs de zwembaden naar de daken van en de huizen van de kerktoren bij Oud Den Helder hebben gekeken. Er was dus iets aan de hand. Het lijkt alsof hij uit zijn herinnering de oude kern weer doet herleven op dat schilderij. Uit de verhalen van mijn Helderse ouders wist ik dat Den Helder was gebombardeerd in de oorlog en dat Duitsers hele straten achter de dijk hadden opgeblazen voor de Atlantikwal. Mijn vermoeden was dat er rond die datum dus iets in Den Helder was gebeurd. Mijn steun en toeverlaat bij de Helderse Historische Vereniging, Maarten Noot, kwam inderdaad met het antwoord. Het gedeelte ten westen en ten noorden van de latere prins Alexander, Willem-Alexander Singel, moest uiteindelijk op 31 januari 1944 worden ontruimd. Dus ook het gedeelte bij de Helder der Zeeplein. De ontruiming was half februari voltooid en op 1 april 1944 is men begonnen met de sloop van Oud Den Helder langs de Kanaalweg. De dag na de datum van het schilderij werd Oud Den Helder langs de dijk opgeblazen. Heike heeft na zijn terugkeer van die evacuatie in 1945 het schilderij gemaakt van een foto en deze aan het schilderij aan de Oud-Katholieke Kerk geschonken, waar zijn vrouw en u, mevrouw, zondags vroeger kerkte. Voor mij was dit een van de hoogtepunten van mijn deelonderzoeken. Ongetwijfeld was het hoogtepunt voor Jaarsma het aanbieden van zijn schilderij van de Groene Draak aan toen nog prinses Beatrix op Paleis Soestdijk, samen met de oud-redders. Wij zijn er net zo trots op dat we dit schilderij nu in bruikleen hebben gekregen van het Koninklijk Huis en dat het dus boven hangt. Mevrouw, ik kan nog tijden doorgaan met verhalen en anekdotes over uw vader en zijn schilderijen. Maar leest u maar eens rustig het boek na over deze tentoonstelling dat drukkerij Echtner zo prachtig heeft uitgevoerd. Ik mag u als eerste het boek Recht door Zee overhandigen, een titel die past bij de zeeman die uw vader was. En ook een titel die past bij de loodsvereniging die hier in Den Helder werd opgericht en waarvan hij lid was.
Is dat de wethouder van cultuur ook zoutwater in haar aderen heeft. Ze heeft vroeger als stuurman op de Koopvaardij gevaren en ik ben dan ook zeer blij dat mevrouw Smit zich bereid heeft verklaard de tentoonstelling te openen. Mag ik mevrouw Smit vragen het bordes te betreden, of dit mooie schip in dit geval moet ik zeggen, maar niet aan het roer te gaan staan.
We hebben afgesproken dat ik het heel kort zou houden, want u wilt hier natuurlijk gewoon kijken en helemaal niet zo lang luisteren. Dus ik heb met de heer Stapel afgesproken dat ik mij zal beperken tot waarom ik het zo heel erg leuk vind om juist deze tentoonstelling van Jaarsma te openen. Zoals al net genoemd werd, heb ik hier 10 minuten zwemmen verderop op school gezeten en een van mijn klasgenoten was Ron Jaarsma. Zover ik weet vaart hij nog. En een jaar later kwam zijn jongere broertje ook op school, Paul Jaarsma, en die kon heel leuk tekenen. En beide heren sloegen geen gelegenheid over om te zeggen dat die wereldberoemde Jaarsma uit Den Helder direct familie was van hun. Paul is nu schilder, beroepsmatig. Die schildert ergens in de omgeving van Alkmaar en geeft daar ook les in. Wat Ron doet, weet ik niet, maar volgens mij vaart hij nog ergens ver weg. Dus u begrijpt dat het voor mij heel leuk is om nu, 30 jaar later, dit te mogen doen, want toen hadden wij geen van allen kunnen bedenken dat ik hier nu in hele officiële functie tentoonstelling van wie ook maar zou openen. En zeker niet van hun beroemde voorvader. Dus ik ben net als u zeer geïnteresseerd naar het werk wat hier hangt. Ik ga straks het trapje af en een van de doeken onthullen. Ik ben zeer benieuwd wat eronder zit. En het onderschrijft maar weer eens hoe het leven soms van hele vreemde toevalligheden aan elkaar hangt. En dat zult u misschien in het werk van Jaarsma dan ook wel terugvinden als je bijvoorbeeld de datum van maart 44 dan weer even in gedachten neemt hoe dingen soms bij elkaar komen, uit elkaar vallen. Dus u kunt het misschien niet allemaal zien, maar ik sta daar een doek van een doek te halen. En dan is het geopend. Thank you.
Hoe bent u erachter gekomen dat er een schilderij van Jaarsma bij u zoveel jaar op zolder stond?
Hoe bedoelt u? Ja, nou, ja, ja.
U bent een van de trotse bezitters van de schilderij, maar het heeft heel veel jaar op zolder gelegen. Hoe kwam dat u er zo laat achter kwam?
Uit de krant. Iemand zei, er wordt een tentoonstelling gehouden van Jaarsma. Maar ik was bij de Belastingdienst, werkte ik in Beverwijk, Heemskerk. En daar hing het op mijn, achter mijn bureau. Ik moet eerlijk bekennen, het hing altijd achter mijn rug, want ik wilde er niet naar kijken. Ik hou niet van, van oorlogsschepen en al die, die, die toestanden meer. En toen ben ik op 49 ben ik met pensioen gegaan. Ja, toen is het meegegaan naar Den Helder. En mevrouw zei, nou ja, dat ding toch niet aan de wand. En toen is het naar de Vliering gegaan. En na 22 jaar is het hier terechtgekomen.
Maar je bent achteraf wel trots op dat het uiteindelijk toch een museum had.
Ja, dat wel, maar ik heb het heel eerlijk bekend dat ik het hier aanbood. Toen zei hij, waar hangt het eigenlijk? Want het moet verzekerd worden van haak naar haak. En toen heb ik lachend gezegd, ja, het hangt niet aan een haak, het ligt op het...
Weet je ook ongeveer wanneer het schilderij gemaakt is?
In 49. En op 1 november 49 is mijn vader met pensioen gegaan. Die was voorman fijnschilder. En dit was de laatste boot waarop hij gewerkt heb. Dat was de Kampert. En hij hangt daar in de hoek.
Blijft het schilderij wel in uw familie bezit? Of is het de bedoeling dat het dezelfde tijd overgedragen wordt aan een museum?
Het marinemuseum heeft gevraagd of we het in bruikleen willen afstellen, afgeven. Ik weet niet wat ik zal doen.
U weet ook niet wat de waarde van het schilderij is?
Bij benadering niet meer. Ik weet het niet. Ik zal u heel eerlijk bekennen, dat is niet om het werk afbreuk te doen. Maar mijn zoon die zegt, doe maar wat je wil, want als ik het krijg, dan gaat het zo naar de vuilstort.
Nou, dat moet natuurlijk niet gebeuren.
Je houdt er helemaal niet van. En mijn dochter die zegt nou, ja, die heeft nou gelezen van het marinemuseum. Die zegt nou, als het wat waard is, dan wil Kees, dat is haar man, die wil het wel in zijn kamertje hangen waar die postzegels. Maar ja...
Het is nog even een vraag van waar het uiteindelijk terechtkomt.
Hoe bedoelt u?
Het is nog niet helemaal bekend waar het uiteindelijk terechtkomt in de toekomst.
Oh nee, beslist niet, nee. Ja, als ik nou zou weten wat het waard was, dan zou ik het misschien verkopen. Maar dat heeft ook, het heeft wel een beetje emotionele waarde.
Au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur. Pour la vie, la mer, on va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer. Au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, des grands roseaux mouillés.
foyer. Les oies de blanc et ses maisons rouillées. La mer, elle est à bercer le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie.
Klaas Muijen, hij is in Den Helder geboren. Het is een, ik meen dat u ook in Huisduinen geboren bent.
Nee, Pijlsteeg, in Oud en Helder. Vroeger Oud en Helder, voor de oorlog. In 1926 in de Pijlsteeg heette dat.
Naam nou, Muijen komt al heel lang in Den Helder voor. Ik mag aannemen dat uw grootvader, die ook al woonachtig was.
Ja, ik ben op het ogenblik wel leuk dat we hebben een contact gekregen met een hele achterneef in Amerika, Cornelis Muijen. En die heeft het hele familiearchief aan het uitdiepen. En daar ben ik zelf nog mee bezig geweest. Dat heeft Vlam nog voor me gedaan. En dan komen we toch vrij ver in de geschiedenis terug dat de muizen kwamen. Oorspronkelijk komen ze uit Zeeland. Die is nu wel, blijkt zo langzamerhand.
Ja, dat zal natuurlijk wel een aantal keren verbasterd zijn, de naam.
Het is wel verbasterd. Toen bij de naamgeving die toen heeft plaatsgevonden, heeft iemand gezegd muiden. Dus de stroom gaat over de kust. En daar heeft hij een meervoudsvorm voor gebruikt. Want in die oude archieven is geen muien nog te bekennen. Dat komt later pas.
In het bevolkingsboekje uit 1933 kom ik ook een muien tegen in Huisduinen. Is dat wel familie van u?
De muien zijn allemaal familie. Zij dan dat om de zoveelste graad is. Maar mijn vader had maar één broer en die was vuurtorenwachter in IJmuiden. En de rest waren allemaal neven van. Maar de muizen op zich, als je de basis ziet, ook in de stamboom kijkt, dan zijn het allemaal wel familie oorspronkelijk van elkaar.
U heeft uw jeugd en het onderwijs gevolgd in Oud en Helder?
Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Oud en Helder. Ik heb alleen geen onderwijs gevolgd, want ik ben nooit op de lagere school geweest. Door een of andere mislukking, administratieve mislukking, ben ik niet terecht op school gekomen op school. En ik ben dus nooit op de lagere school geweest. Een van mijn eerste bestuursdaden was ook dat. Dat vond ik voor mezelf altijd nog het leukste toen ik wethouder van onderwijs werd. Toen ik tegen de toenmalige chef zei wat ik wil het oude archief eens opduiken. Ik wil de reden weten waarom ik nooit op de lagere school ben geweest. Nou, dat is gewoon een administratieve vergissing geweest toen ik deed.
Maar dat was toch al een leerplicht.
Ja, want toen heb ik een tijdje een huisonderwijzer gehad. Zeker Age IJska, een naam bij velen in de Helder nog wel bekend. Dat dit enorm veel op het onderwijsgebied. En die heeft me een tijdje lesgegeven thuis. Ook omdat ik bij die eerste schoolkeuring ziekelijk werd bevonden. En een hele tijd dus ook thuis in een kamertje heb gelegen. En een lichtend. Maar toch nooit verder op de lagere school ben geweest. Tot het einde van de leerplichtige leeftijd. Toen brak de oorlog uit.
Na het lager, of tenminste na het onderwijs. U heeft dus huisonderwijs gevolgd. Bent u verder gaan leren. U heeft toch nog gestudeerd.
Ja, maar... Toen de oorlog was afgelopen, moest ik toch wel heel sterk me helemaal weer oriënteren op het gebied van de eenvoudige dingen die je anders op de lagere school leert. Want het huisonderwijs, dat heeft niet zo lang geduurd. Dat was toen een zaak die niet zo heel erg bestond in Den Helder. En Age IJska deed het eigenlijk veel nog meer op persoonlijke titel, dat hij daarvoor werd betaald door de overheid. En daarom heeft het niet zo gek lang geduurd.
Waarom hebben uw ouders geen actie ondernomen om u op de lagere school te krijgen?
Is voor mij altijd een raadsel geweest. En omdat ze beide al lang niet meer leven, heb ik dat nooit kunnen vragen.
I do is look at you, for I seem to find peace of mind, and I never get lonely when you shine from afar. With you away up there, I don't dare to have a care, for I want to show that your glow lets me know that you know that I'm not blue.
Je bent in 1946 al bij de oprichting van de Partij van Arbeid, was u al politiek bewust. U was ook een van de eerste mensen die zich aangemeld heeft.
Ja, mijn vrouw was nog eerder dan ik. Ik was een jaar later. Dat is een toevalstreffer geweest, omdat zij toevallig in die vergadering was in het toenmalige casino. Maar de Partij van de Arbeid, daar sprak Koos Vornik, meen ik. En ik was toen pas als burgerambtenaar bij Torpedo-atelier terechtgekomen. Dus ik zal wel werk hebben gehad. Maar ik weet hoe ik haar later leren kennen. Toen was zij al lid van de Partij van de Arbeid. En toen ben ik kort daarna lid geworden.
Is dat dus uit de oorzaak geweest? Omdat u vrouw lid werd, werd u ook automatisch lid?
Nee, ik zat toen helemaal in de... ik werd toen ook pas mijn 40-jarig jubileum bij de Bond gevierd. En ik was lid van de AIC, die was hier in de Helder in opkomst en die begon weer zijn voorrolse trek aan te nemen. En toen ben ik ook lid van de PvdA geworden, dat was één cirkel, die hoorde er gewoon bij en gesloten zit.
Voor 40 was je nog niet lid van de Arbeid en Jeugdcentraal?
Nee. Nooit van wat van gemerkt.
Dat is dus 1946 zeg maar, hè? Is dat zo'n
beetje? 1946 is zo'n beetje de start geweest van een aantal maatschappelijke activiteiten. En toen leerde ik nog heel sterk, want ik moest, wat ik net zei, een enorme hoeveelheid inhalen op gebied van de normale elementaire dingen die de lagere school leerde. Die moest me allemaal eigen maken. Ik moest daarnaast toch wel op vakgebied wat proberen. Ik heb toen een aantal avondcursussen gevolgd. En het grote geluk wat ik in mijn leven heb gehad, ik ben al vrij vroeg toegelaten tot de hogeschool van de vakbeweging. Dat heette toen nog Centrale Kaderschool. En dat heb ik samen met Arie Groeneveld zijn we gelijk afgestudeerd. In 1958. En dat is een enorme. Daarna heb ik nog veel meer geleerd op het gebied van economie en rechten, maar ik heb nooit wat afgemaakt. Dus, waarom
weet ik niet. Hoofdzakelijk schriftelijk.
Dat was onder andere hoofdzakelijk schriftelijk. Ja, de Centrale Kaderschool niet. Dat was een school waar je voor naar de Troelstraat in Egmondenzee een aantal weken moest. En in september moest je dan weer een examen afleggen. Dan ging je weer een aantal weken naar een ander studieoord van de vakbeweging. En dan werd je weer waardig bevonden om de volgend jaar weer door te maken.
En uw loon ging gewoon door? Of werd daarvoor betaald?
Er werd toen buitengewoon vlog voor door de overheid voorgegeven.
In een verkiezingskrant in 1953 kom ik u voor het eerst tegen. Betekent dat u in dat jaar voor de eerste maal op de groslijst voorkwam?
Ja, in 1953 toen vonden ze toch allemaal in de PvdA, toen was het ook nogal sterk verouderd, dat er wat jongeren in moesten. Toen was ik degene die in de prijzen viel. En ik ben een aantal, groot aantal jaren jongste lid van de raad geweest. En in 1953 was ook nog het unicum dat toen ging de raad voor 5 jaar, werd die benoemd. En de raadsleden, en dat was toen om gelijktrekking te krijgen met de statenverkiezingen die ze nu weer uit elkaar trekken. Dat is heel opmerkelijk.
Ja, zie je dus nog op de foto staan met Joop Brandtjes samen.
Ja, Joop Brandtjes heeft
het ook. Vormde ook nog de Nieuwe Koers toen, hè? U zat ook in het bestuur van de Nieuwe Koers.
Ik was toen voorzitter van de Nieuwe Koers. Een paar aantal jaren geweest.
Ja, op dat moment was u het jongste raadslid ooit in de Helderse gemeenteraad, vermoedelijk.
Dat zal haast wel. Ik weet het niet zeker, maar ik hoorde het wel van de oudere raadsleden. Smit was toen, J.H. Smit was toen fractievoorzitter. En ik zal nooit mijn eerste entree in de fractievergadering bevelen. Die zei, nou, heren, we hebben een jonge man bij. Ga maar zitten en hou voorlopig op je mond. Je moet eerst maar eens goed leren.
Stond u al onmiddellijk op een verkiesbare plaats?
Ja. En werd toen gelijk in 1953 lid van de raad.
Dat betekent natuurlijk, je had nog niet al te veel politieke ervaring opgebouwd, mag ik haast aannemen, dat het toch voor een hele kluif was om dat allemaal met uw fractiegenoten te beleggen.
Ja, het was een uitstekend sfeer in de fractie, en een uitstekende taakverdeling.
En in welke raadscommissie zat u toen?
Nou, ik zat toen voornamelijk in stadsontwikkeling en openbare werken. Dat waren de twee belangstellingen. En ik heb toen ook nog wat gedaan. Kijk, het commissiewerk was toen niet zo pluriform als de laatste jaren is geweest. En vooral door die openbaarheid is anders geworden. Ook door de veel nauwere betrokken zijn van de politieke partijen daarbij, door allerlei werkgroepen. Maar in die tijd was commissiewerk, moest er zijn volgens de gemeentewet, maar het was toch wel een sterke regentale wijze van waarop de leden van BNW zich lieten informeren.
Erg spraakzaam geweest zijn?
Nee, dat denk ik niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer. Dat kun je van jezelf slecht beoordelen. Ik weet wel.
Even de katten de boom gekeken hebben natuurlijk.
Hè? Dat zal wel, ja. Dat zal wel. Vooral omdat je de jongste ook was en dat je tegen allerlei. En daarnaast was het zo dat Van der Vaart was een heel sterk dominerende figuur. Je moest wel van goede huizen komen, wilde je daar wat tegen brengen. Maar ik zou nooit een ledenvergadering, ook wel in een fractievergadering, vergeten dat Van der Vaart zei. Als ik eens een beetje. Je was ook de enige jongere, dus je had niet zo gek veel om terug te vallen. Dus dat je wel zei, dat mag zelfs Klaasje Muijen niet eens zeggen. Zo was dan de teneur van de discussie op een gegeven moment.
Merkwaardig dat ze nu. Er was nog geen commissie van jeugdbeleid op dat moment, hè?
Nee. Dat hele welzijnsbeleid was er in feite niet. Welzijnsbeleid bestond hoofdzakelijk in de vorm met een schitterende figuur als Steenlagen en dergelijke in de vorm van vormgeven aan een stuk beter sociaal beheer van de samenleving. Maar echt het vormen van jeugdbeleid en cultureel welzijnsbeleid bestond er nog niet.
Zijn er tot 1966, het jaar dat u tot wethouder werd benoemd, ook nog een aantal initiatiefvoorstellen naar voren gebracht die door u zijn bedacht?
Nee. Je weet nooit precies wat je wel en niet bedacht hebt, maar tot 1966... We hebben een keer het gepresteerd om een alternatieve begroting in te dienen. Maar dat hebben we toen ook toch wel in samenwerking gedaan met Blom en met Van der Bos. We waren toen vrij jonge fractievoorzitters in die periode. En we hebben toch met z'n drie hebben toen uitstekend kunnen samenwerken. Op dat gebied was er boven politiek toch vaak wel. Waren er toch wel initiatieven die we met z'n drieën deden. En we stonden tegenover een college wat ook vrij pluriform was samengesteld. De VVD zat erin. De Mulder zat erin voor de christelijke groeperingen. Luiks heeft een tijd ingezeten voor de KVP. En dan Van der Vaart en Vollo heeft er een tijd ingezeten. Steenlaag heeft er een tijd ingezeten.
Ja, dat was dus in de begintijd, hè?
Ja. Daarbij komt, dat is misschien wel goed, dat de PvdA had de meerderheid, hè? 50 plus 1. En dat heeft ook wel zijn stempel gedrukt natuurlijk op het werk wat je als jong raadslid ook deed in de raad. Dat heeft een toen ook wel venijnig betaald gezet, toen de PvdA daarna in 1958, meen ik, de meerderheid verloor.
Toen kwam de VVD met name in opkomst. Ja. Nou ja, u bent 66 uiteindelijk wethouder geworden. Is dat heel toevallig gebeurd? Was u de enige kandidaat?
Ik was al de enige kandidaat. Er was toch al een jaar of twee in de PvdA hier plaatselijk een situatie in de gang dat mij algemeen doodverfde als de opvolger van de Vaart. En ook partijpolitiek landelijk was me die mening toegedaan dat ik toch wel in Den Helder de eerste tijd moest zorgen dat het bestuurlijke aspecten van het PvdA-werk van de grond zouden komen. Ik ben toen ook daarna in 66 ook gelijk lid van de Staten geworden, want het was van de Vaart was ook statenlid. En we vonden ook in de provincie dat ik toch wel de aangewezen was om ook vanuit het dat ik een aantal jaren bestuurder was geweest van de PvdA, om dat voor te zetten.
U bent in feite dus de opvolger van PS van de Vaart. En dat betekent ook in dezelfde portefeuilles?
Nee, dat wilde ik niet. Ik wilde niet in dezelfde portefeuilles van de Vaart. Ik heb toen zeer bewust een andere richting gekozen. Toen werkte ik wel in de richting van de welzijnssector, cultuur, sport, onderwijs enzovoort. Ik werd dan ook meteen lokale burgemeester. Dat was wel een moeilijkheid, omdat Mulder was uiteraard veel ouder en liep veel langer mee dan ik. Maar men vond toch allerwege dat Mulder niet de aangewezen persoon was om lokale burgemeester te worden. En dat werd ik ook gelijk. En ik kreeg daarnaast ook de huisvesting. En dat was toen nog een hele belangrijke portefeuille in die periode. En ik had ook gezien, want als ik dezelfde portefeuille van de Vaart genomen had, dat betekent dat van de Vaart natuurlijk toch daar ook zijn stempel op was blijven drukken. En nu kreeg Blondie, die kreeg stadsontwikkeling toen. Nou, dat was een heel andere kortsluiting dan gelijk. Dat vond ik ook veel gezonder voor de stad.
Je hebt nog de naam van Prins vergeten. Dat was natuurlijk een heel domineerde figuur.
Prins was een domineerde figuur, ja. Maar toch was toen in die kringen, wat ik nog weet, was meer Mulder op dat moment in de picture. Die drong er ook meer op aan om lokale burgemeester te worden dan Prins. Prins, die stond er niet zo om te dringen.
Ik bleef wat meer op de achtergrond.
Ja.
Kort gezegd, de portefeuilles die u heeft beheerd tot 1974, daar is verder geen verandering gekomen?
Nee, alleen door de maatschappelijke ontwikkelingen zijn er wat verschuivingen plaatsen. Het gewestelijk werk kwam van de grond bijvoorbeeld, een regionale gewestkop van Noord-Holland en dat soort raad van samenwerking. De hele ontwikkeling van het onderwijs die bracht heel andere inspraakvormen dan toen ik in 66 wethouder werd. Toen moest in 68 de mammoetwet worden ingevoerd. En tot mijn groot ontsteltenis was er op dat gebied behouders ambtelijk, was er bestuurlijk nog niks gebeurd. En dat heeft wel een enorme druk op mijn tijd en alles gelegd, om mijn energie om dat voor elkaar te krijgen. Dat was één. Daarnaast was het zo dat ook op andere gebieden kwamen er nieuwe elementen naar voren. Ik denk op het culturele beleid. Waardoor ik kreeg toen ook de portefeuille van het ziekenhuis. En toen kwam de hele discussie op gang over in eerste instantie over de samenvoeging van de ziekenhuizen. En ook over de hospitalisatie van het marinepersoneel. En dat waren allemaal nieuwe elementen die eigenlijk vanuit de maatschappelijke context naar voren kwamen.
Ik wil nog eventjes van u weten welke belangrijke raadsbesluiten u als wethouder rechtstreeks heeft meegewerkt.
Nou,
het zijn er heel veel natuurlijk, maar als je een paar bij de kop kan pakken.
Ja, nou, één van dat is de ontwikkeling van het onderwijs toch wel geweest. Het besluit ten aanzien van het opstellen van de vormen van voortgezet onderwijs zoals we die nu nog kennen. Er was toen een Rijks-HBS in Den Helder. En na een langdurige onderhandeling met het Rijk en alles is toen het Johannes College van de grond gekomen. Is er andere opzet gekomen van onze eigen scholengemeenschap in het kader van de MAVO, het Lyceum enzovoort. Wat ik zeg, het ziekenhuis kreeg toen al zijn eerste vormen van andere vormen van samenwerking. Er moesten ook raadsbesluiten voor genomen worden. Op cultureel gebied kwam toen ook tot stand de vraagstukken van meer inspraak en andere vormgeving aan het hele culturele beleid. Nieuwe rol van de schouwburg erin. Op sportgebied kwam als een van de eerste toen ook de kwestie van directe inspraak vanuit de sportwinnende bestuurscommissie voor sport en jeugdzaken. Dat zijn toch wel allerlei elementen geweest die van belang zijn geweest, dacht ik, voor de maatschappelijke ontwikkeling verder in Den Helder. Dus en de stadsvernieuwing natuurlijk samen met Van der Bos. Dat heeft, als ik terugdenk aan de tropenuren die we hebben gemaakt, die hebben die daar toch wel sterk in gelegen.
Ja. Nog even over de bestuurlijke functies die je verder heeft ingenomen in die periode.
Nou, los van de politiek op maatschappelijk gebied, waar dat, wat ik een aantal jaren met plezier heb gedaan, was voorzitter van toneelgroep Centrum. En die was geen, uiteraard geen Hollandse, Noord-Hollandse toneelgroep, was duidelijk een Amsterdamse, maar die had tot werkgebied toch ook wel Noord-Holland. Daar heb ik een aantal jaren met plezier aan gewerkt, met een aantal mensen die daar toen de leiding hadden, zoals Egbert van Paridon enzovoort. Vanuit het wethouderschap.
De Helderse vereniging?
Nee, het werkgroep Centrum was, het toneelgroep Centrum was ontwikkeld vanuit de Amsterdamse situatie. En bestaat nog steeds een uitstekend toneelgroep.
Regelmatig naar Amsterdam geweest om de vergadering te leiden.
Op de Prinsengracht was het kantoor van het werkgroep Centrum. En vanuit de provinciale werk kwamen nog een, ik kwam toen al in 76 ook al, daarvoor al, ik ben al in de 60e jaren ben ik bestuurder geworden van het Hooghemelaarschap, waar ik nu dan waarnemer dijkgraaf van ben. Maar dat, toen werd ik hoofd ingeland plaatsen van me, zoals het heette. Zo ongeveer vergelijkbaar met een raadslid. En toen ben ik in 76 ben ik Hooghemelaar in geworden. Enfin, er zijn allemaal van die tussenliggende functies nog geweest ook. Ook nog wel een van mijn krachtvuren vind is het opbouwen van het provinciaal opbouworgaan. Het SOO wat toen van de grond kwam, met de hele geboortewee die daarmee gepaard ging, de schoolbegeleidingsdienst. Die kwam natuurlijk al voort uit het portefeuilleschap van wethouder van onderwijs, maar toch wel was het ook een krachttoer die met een medewerker van een aantal burgers die niet direct bij de politiek betrokken waren, enorm is geslaagd.
En het laatste natuurlijk Zuiderhorn, hè?
Ja, Zuiderhorn, toen was ik al wethouder af. En dat heb ik eigenlijk gedaan op verzoek van het gemeentebestuur, omdat men heel duidelijk met die zaak omhoog zat. En,
dat is eigenlijk niet zo'n succes gebleken.
Nou, dat kon ook geen succes meer worden, want die zaak die was al verziekt. En
tot op het moment dat u daar voorzitter van bent geweest, was of werd.
Ja, toen was de zaak toch al te ver heen. En heeft de hele tijd, maar dat is altijd moeilijk, en dan moet je over mensen gaan praten die zo gek van zien. Er werd heel veel verkeerd management was er gevoerd en werd er nog gevoerd. Ik vind altijd nog de rol van het accountsbureau wat daar toen was, dat het heel verkeerd is geweest. Dat heb ik geprobeerd recht te trekken. De houding van de provincie is daarin enorm te laken geweest. Ik blijf altijd nog bij het standpunt dat we toen een enorme ontwikkeling hadden kunnen doormaken in het noordelijk Noord-Holland door Van de Koog ten Anker en van Zuiderhorn een trias te maken die een voorbeeld hadden kunnen zijn voor hoe je werkelijk de zorg voor de bejaarde mensen in Nederland had moeten aanpakken. En dat is ons eigenlijk uit de handen geslagen. Ik denk altijd nog een beetje vanuit een oogpunt van dat men het niet gunde om dit te doen. Binders heeft daar, de heer Binders, die was toen oud-raadslid en ook nog toch wel een man die ook met mij, ik heb samen ook met hem meegewerkt aan het opbouwen van de Koog in de Helden. We zaten toen in het bestuur van die organisatie die drie van die verpleeghuizen tegelijk bouwde, één in Weesp, één in Purmerend en één in Den Helder. Die hebben zo allemaal hetzelfde gebouwd. Eén schaalmodel. En we hadden toen in ons hoofd om toch te proberen om Ten Anker moest toen hier al weg. En om dan Ten Anker om te brengen in een deel van Zuiderhorn, een deel van Zuiderhorn serviceflat te laten bestaan. En daarnaast een zodanige personele en maatschappelijke en materiële verbinding te brengen met de Koog, dat je daar een hele duidelijke trias in het verzorgingsbeleid gaat.
Thanks for the memories of rainy afternoons, swingy Harlem tunes, and motor trips, and burning lips, and burning toasts, and prunes. How lovely it was. Thanks for the memories of candlelight and wine, castles on the Rhine, your cozy chair and parties where we sang Sweet Adeline. How lovely it was. Many's the time that we feasted, and many's the time that we fasted. Oh well, it was well while it lasted. We did have fun and no harm done. So thanks for the memories of sunburns at the shore, nights in Singapore. You might have been a headache, but you never were a bore, so thank you so much.